Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
De beste kandidaat die krijgt de baan toch? Nou, wat nou als de beste, dat beeld, dat gekleurd is door onbewuste aannames? Daar gaan we het vandaag over hebben in een speciale aflevering over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Want we gaan het hebben over objectieve werving en selectie. En dat is gewoon een onmisbaar thema in deze tijd waarin we leven. En zeker onmisbaar voor leiders en HR-professionals. En je kan jezelf vragen stellen zoals, wat betekent het nou om objectief echt in de praktijk te brengen? En hoe doorbreek je eigen blinde vlekken? En wat werkt dan wel als je eerlijk en inclusief wilt selecteren? Ik ga in gesprek met eigenlijk mede-experts. Mijn naam is Roeselien Wekker. Ik ben specialist op het gebied van DEI en inclusief leiderschap. En ik ga in gesprek met Je mag het zelf zeggen.
CMML.
Zie, ik heb zo mijn best gedaan.
Maakt niet uit.
Jij bent de oprichter van ICU Leadership. En dat schrijf je met ICU. En eigenlijk doen we een beetje hetzelfde. Hè? Een holistische kijk op inclusief leiderschap. Aan de andere kant van de tafel is dat Martin Avans, corporate recruiter van de Nederlandse Bank. Jij doet dat al een aantal jaar bij de Nederlandse Bank. Je bent nog niet aan. En jij brengt diversiteit in de financiële sector. Nou, misschien wel wat helderder.
Ja.
Kan ik het zo zeggen?
Klopt.
En Rut Nauhemouri van der Pol. Wij kennen elkaar al best wel een aantal jaar. Jij bent de oprichter en de eigenaresse van No Limits. En volgens mij weet jij als geen ander hoe het is om vooroordelen om te buigen naar een kracht.
Klopt. En het is No Labels. Niet No.
Oh, zeg ik.
Heeft geen limits, maar.
Kijk,
No Labels.
Dat is wel heel erg belangrijk, hè?
Ja.
Dat we het goed zeggen. We gaan vandaag in gesprek over objectieve werving en selectie.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
En ik ga het gewoon.
Dat maakt niet uit. Het gaat gewoon niet lukken.
See him. Weet je? Ik wil jou even in de schijnwerper zetten in dit eerste blok. Maar dat wil niet zeggen dat Martin en Rut, dat ik jullie niet wil horen. Maar ik ga je eigenlijk meteen bestoken met een dilemma. En jij luisteraar, denk er goed over na wat je hiervan vindt. Komt-ie. Even snel over nadenken.
Ja.
Zonder diversiteit geen inclusie. Of inclusie is de basis voor gelijkwaardigheid. Je mag kiezen.
De tweede.
Vertel.
Kan je die nog één keer herhalen?
Inclusie is de basis voor gelijkwaardigheid. En als die anderen er anders over denken, dan hoor ik het graag.
En dan moet ik het nu toelichten. Waar
nou,
dat
mag je doen.
Ja. Ik zeg altijd, je hoeft niet per se divers te zijn om inclusief te handelen. En wat bedoel ik daarmee? Ik zie vaak dat organisaties echt zoveel tijd, energie en geld insteken om allerlei mensen binnen te halen. Maar dan zullen ze ook zien dat ze binnen 2 jaar vertrekken. He, dus het is zo belangrijk om een inclusieve omgeving te creëren. Voordat je echt kan profiteren van de voordelen van diversiteit. Omdat ik zie dat de voordelen van diversiteit vaak worden geromantiseerd. Zonder het echt concreet te maken.
Ja, en dan is natuurlijk hoe je naar inclusie kijkt heel belangrijk.
Zeker.
Want wat betekent dat voor jou, inclusie?
Voor mij betekent inclusie dat je iedereen op een gelijkwaardige manier behandelt in al hun diversiteit. Dus zowel als het gaat om de zichtbare gedeelte van diversiteit. En dan kan je denken natuurlijk aan de uiterlijke kenmerken. Maar ook als het gaat om de onzichtbare gedeelte van diversiteit. Dus jouw manier van denken, introvert, extravert, jouw perspectieven, karakter, talenten. Dus zowel zichtbaar en onzichtbaar, dat die beide worden omarmd.
En ik zie mijn medegast heel erg bedenkelijk kijken. En ik kan me voorstellen dat je er net even anders over denkt, Martin.
Nou, ik sluit me in beginsel aan bij Siham. Ik kan het wel in één keer goed.
Wat oneerlijk. Wat oneerlijk.
Maar ik denk dat inclusie een voorwaarde is voor diversiteit. Want ik bedoel, je kunt mensen, wat er al terecht gezegd wordt, binnenhalen. Maar om binnen te houden, moet iedereen gewoon gelijke kansen krijgen. En moet je gewoon beoordeeld worden op datgene wat je komt brengen. En wat er nodig is om tot succes te komen.
Ja, want we hebben het in dit blokje over de menselijke factor, hè, van objectieve werving. Heel even een kleine noot vanuit jou, Ruth.
Ja, wat kan ik er nog aan toevoegen? Ja, ik hoor jou gelijke kansen zeggen. En dat is voor mij wel anders dan gelijkwaardigheid. Dus gelijke kansen betekent soms dat je mensen ongelijk moet behandelen. Zodat iedereen gelijke kansen heeft. En gelijkwaardigheid zit meer in, wat jij zei, Siham, hoe je met elkaar omgaat. Dus die gelijkwaardige behandeling. Maar dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald wat mij betreft. Gelijkheid versus gelijkwaardigheid.
Ja, nou, dat kunnen we dan gewoon heel simpelweg in het woordenboek opzoeken. Ja. En dan vragen we dat denk ik ook wel van ons allemaal. Dat we wat actiever worden in ons erover buigen over deze vraagstukken. Siham, als je kijkt naar objectieve werving en de juiste fit, waar vind je dan daarin de balans, in die zoektocht?
Ja, het is een mooie vraag ook die ik krijg van veel opdrachtgevers, maar ook deelnemers tijdens een training. En het hoeft niet per se een tegenstelling te zijn. Als we kijken naar objectiviteit, wij mensen kunnen nooit 100% objectief zijn. En mijn vraag is dan ook altijd, wat versta je onder het hebben van een klik of een juiste fit in een team? En als ik daarop ga doorvragen, wat betekent dat, dan hoor ik toch vaak mensen zeggen, ja, we vinden het belangrijk dat je op een bepaalde manier communiceert in het team. Of dat je bijvoorbeeld feedback kan geven, ontvangen, manier van samenwerken. En dan zeg ik, maar dat is ook een vorm van gedrag die je kan vertalen. En dan heb je het over objectiviteit. Dus voor mij zie ik het niet als twee tegenstrijdigheden, zeg ik dat goed? Maar juist als...
Ja, ze horen bij elkaar.
Ja, ze horen bij elkaar. Ja.
En dat gaat dan ook denk ik direct over de blinde vlekken die we als mens hebben. We hebben het er heel vaak over. En ik in ieder geval, het reptiele brein is bij ons allemaal heel actief. Kunnen we niks aan doen. Dus ergens is dat er gewoon dat we altijd bezig zijn met wat we al kennen. En dan het liefste dat gaan kiezen.
Ja.
Maar hoe spreek je mensen dan daarop aan? Op die eventuele blinde vlek?
Mensen geven vaak aan, met name binnen de HR, dat ze altijd een goede intentie hebben. Natuurlijk ook gaan voor de beste kandidaat. En dan geef ik ook aan, als we kijken naar de werking van ons brein, dan is ons brein om sneller een goed gevoel of sneller een klik te ervaren als we onszelf herkennen in een ander. En dat wordt ook wel in het Engels affinity bias genoemd. Hè? Dus jouw brein is geneigd om sneller een klik te ervaren, een goed gevoel, als je jezelf herkent in een ander. En dat gaat heel erg automatisch en ook best wel snel. En daarom is het belangrijk om daar ook stil bij te staan.
Ja, en we hebben het erover in dit uur, maar we hebben het er eigenlijk ontzettend veel over in ons werk. Maar in de maatschappij leeft het ook gewoon. Waarom hebben we het er eigenlijk over, Martin?
Over de biases?
Ja, en over dat reptiele brein.
Ja, ik denk dat in de basis ben je natuurlijk als mens altijd op zoek naar veiligheid. En wat je herkent en waar je een goed gevoel van krijgt, dat geeft veiligheid. Mm. Maar ik vond het heel mooi wat Siham net zei. Je moet kijken, de klik kan gebaseerd zijn op andere dingen dan die tot nog toe benoemd zijn.
Ja, verder dus, kijken.
Ja, je moet gewoon verder kijken. En het is niet erg als... als je voor je afdeling bepaald hebt dat je bepaalde ingrediënten nodig hebt om tot een bepaalde resultaat te komen. Maar je moet dat wel heel zuiver benoemen.
Ja, en misschien ook wel gewoon afspraken over maken.
Ja, ja, kijk, en biases zijn niet erg, zolang ze maar geen rol spelen. Hè? Dus ik moet als HR of als corporate recruiter, moet ik managers soms nog wel eens even terug op de rail zetten van oké, nee, maar dit is niet wat je zoekt. Ik snap dat je hier heel blij van wordt. Maar dit is niet wat waarvan we hebben afgesproken dat we dat gaan zoeken.
Ja, dus de persoon wordt eigenlijk meegenomen, CM, door gevoel, emoties, kan ik me ook voorstellen.
Ja.
Speelt dat een grote rol?
Zeker. Ik moet dan denken aan Daniel Kahneman. En die bespreekt ook in zijn boek Het Snelle Denken. Of Slow Fast Thinking. Meer dan 140 cognitieve denkfouten, biases. En als vertalen naar werving en selectie, dan benoem ik altijd die affinity bias. En hij bekijkt ons brein vanuit twee systemen. Systeem 1 is dus heel erg op gevoel, automatisch en logisch. En 2 is meer vanuit systeem 2, het langzame, rationele denken, als ik dat goed zeg. En wat er dan gebeurt...
Echt bij nadenken dus.
Echt nadenken. Ja. Maar onze brein die is lui, die wil dat niet. Die wil eigenlijk zo snel mogelijk een beslissing nemen. En ik kan het ook voorstellen, als jij heel veel moet gaan doen op een dag, je ervaart veel stress, hoge werkdruk, dan is de kans groot dat je vanuit systeem 1 handelt. Ja. Dat helpt ons ook, omdat 98% van alle beslissingen die wij nemen ook onbewust gaan.
Ja.
Dus daarom zeg ik altijd, als je een nieuwe kandidaat gaat kiezen, probeer dan niet op basis van eerdere informatie een kandidaat te kiezen, maar echt vanuit systeem 2 te vertragen en goed na te denken wat nou die kwaliteit is.
Ja, hey, en Rut, wat kan je dan met jezelf afspreken als je dan gaat selecteren? Wat zou dan bijvoorbeeld een affirmatie kunnen zijn, wat je kan denken van oké, ik ga dit nu doen. Ik ga het anders doen.
Ja. Nou, ik denk, en dat doe je vanuit dat systeem 2, jezelf en elkaar, dus de selectiecommissie, bevragen. Zien we hier iets over het hoofd? Zou hier een vooroordeel een rol kunnen spelen? Dus dat je echt dat soort vragen inbouwt in je proces, zodat je vertraagt, want door dat jij mij een vraag stelt, moet ik even nadenken. Dus dan sta ik al even stil. In plaats van dat ik Bob gelijk op die eerste indruk afga. En dit is wel of niet de juiste kandidaat. Dus vragen stellen aan jezelf en elkaar.
Ja, actief vragen stellen.
Ja.
En nou, we zijn hier met de mede-experts op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. En ik kan me voorstellen dat we allemaal een intrinsieke motivatie hebben waarom we doen wat we doen. Als ik het zeg, dan zeg ik ja. Elke dag kom ik opnieuw intrinsiek mijn bed uit. Waarom kom jij je bed uit?
Als het gaat om dit thema natuurlijk.
Ja, zie hem.
Het is mijn missie om verschillende werelden bij elkaar te brengen. En met als doel natuurlijk om talentvolle kandidaten te verbinden aan organisaties. Want heel vaak hoor je ook organisaties zeggen, wij kunnen ze niet vinden. Terwijl ik denk, kijk om je heen. We leven in een super diverse samenleving. Dus waar ligt het eigenlijk aan? En op een gegeven moment ben ik daar echt een passie in gaan ontwikkelen. Om zowel organisaties hierin te trainen. Maar ook kandidaten te coachen en te verbinden aan organisaties.
Ja, en ik hoor je zeggen organisaties. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om mensen.
Ja.
Mensen die zijn onderdeel van een systeem. Maar heel vaak zijn we niet onderdeel van het systeem. Ook krachtig genoeg om dat systeem te doorbreken. Dus eigenlijk denken we al heel snel, ik kan toch niks veranderen. Hoe zit dat?
Ik zou zeggen, begin met kleine stappen. Dus herken dat je die onbewuste vooroordelen hebt. Want vaak begint het met, ik heb een goede intentie. Maar onderzoek laat zien dat er een grote gat is tussen wat onze intentie is en wat er tot uiting komt in gedrag. Dus ook wat Ruud net aangaf, vanuit systeem 2, stel jezelf een aantal reflectievragen. Dan kan je denken aan, herken ik mezelf in deze persoon? Doet het mij aan iemand anders denken? Is het positief of negatief? Dat zijn van die hele kleine reflectievragen die jij jezelf kan afvragen om impact te kunnen maken. Impact hoeft helemaal niet groot vanuit organisatie. Maar ik zou zeggen, kijk welke stap je elke dag kan ondernemen om impact te kunnen maken. En iedereen kan op zijn manier vanuit zijn positie impact maken.
Ja, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Het kan dus echt. En waar ik dan straks nog wel even benieuwd naar ben, is ja, hoe dat dan zit met die structuren en systemen. Hè, als het gaat om het selectieproces. Ga ik graag met jou zo meteen in gesprek. Martin Avans van de Nederlandse Bank.
Ja, prima. Gezellig.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Ja, we zijn driftig in gesprek over objectieve werving en selectie hier bij People Power. Een speciale aflevering over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En ik wil met jou in gesprek, Martin Avans van de Nederlandse Bank. Jij bent corporate recruiter.
Klopt, voor het toezichtsdomein binnen de Nederlandse Bank.
Wat houdt dat in?
Dat ik mijn dagen vul met het werven en selecteren van toezichthouders. En dat zijn dan specialisten die toezicht houden op eigenlijk alle financiële instellingen van Nederland.
Ja, zeer verantwoordelijk werk dus.
Zeker.
En ik wil het echt wel hebben over wij als mensen die onderdeel zijn van structuren en systemen. Of we nou willen of niet. En dan denk ik al heel snel aan een dilemma. Dus ik wil jou ook even een dilemma voorleggen.
Kom maar op.
Inclusie zonder confrontatie is mogelijk. Eens of oneens?
Oneens. Hoef ik niet lang over na te denken.
Vertel.
Inclusie houdt in dat je iets toevoegt aan een groep. En dat by default zal er vanuit de groep altijd... Mag je niet uitsluiten dat er weerstand komt op hetgeen wat je aan de groep probeert toe te voegen. Dus... Zonder conflicten kan dat niet.
En is dat bij een groep...
Tenzij je meer van hetzelfde aan de groep wil toevoegen. Maar als dat niet het uitgangspunt is, dan kan dat niet.
Ja, dus je komt iets anders brengen.
Ja.
En dat zorgt automatisch voor een mate van weerstand.
Ja.
Is er ook soms weerstand op het woord weerstand?
Ja, want veel mensen die weerstand hebben, vinden dat ze dat heel goed kunnen onderbouwen. Dus dan is het geen weerstand, maar gewoon een gegrond argument om iets niet te doen.
Ja, ja. Ik zie je toch ook weer geknik. Rut, hoe denk jij daarover?
Over die weerstand tegen de weerstand?
Bijvoorbeeld, of het dilemma mag ook.
Ja, dilemma. Ja, ja, nee, ik denk wat Martin zei klopt. En waar Siem het eerder over had, hè, dus voor de fit gaan, gaat eigenlijk over iemand die past in het team. Terwijl als we diverser en inclusiever willen worden, dan zoeken we naar aanvulling, naar iets wat we nog niet hadden, wat ons nog sterker en krachtiger maakt. En dat kan heel erg gaan botsen. Want we deden het altijd zo. En nu gaan we het anders doen. Ja, daar zit heel veel weerstand ook op. Ja. Verandering is lastig.
Ja, ik vind het altijd mooi, hè, weerstand. Want als je het omarmt, dan kun je er wat van leren. En hoe werkt dat bij objectieve werving en selectie bij zo'n hele grote financiële instelling, zoals de Nederlandse Bank?
Goed. Niet in de laatste plaats. Ik kan je gewoon meteen een shout-out geven. Want ook Rut heeft daar een belangrijke rol in. Omdat ze veel van onze teams, managementteams, traint. En bewuster maakt van biases. Dus die wilde ik er alvast even uitgooien.
En dat wist ik niet van tevoren. Dus dat is dan leuk om te weten.
Ja, ja, ja. Ja. Nee, hoe werkt dat bij ons? We zijn ons er terdege van bewust dat diversiteit meer kwaliteit brengt. Mm-hmm. Het is we hebben op het gebied van diversiteit en inclusie hebben we een aantal strategische doelstellingen. Die waren in de eerste instantie gesteld tot 2025. Nou, daar zitten we nu. Maar we zijn niet dit jaar gestopt. We trekken hem door tot 2028 met streefcijfers en doelstellingen op verschillende gebieden van diversiteit.
Mm-hmm. En dan zeg je streefcijfers en dan begint het bij mij ook altijd een beetje te bibberen. Omdat ik dan denk, gaat het dan alleen om die cijfers? En hoe ga je ermee om als je die cijfers toch niet haalt?
Nou ja, ik denk dat de nadruk meer moet liggen op streef dan cijfers.
Mooi gezegd.
Kijk, je moet je in ieder geval van vergewissen dat je er alles aan hebt gedaan om die cijfers te halen.
Mm-hmm.
En als dan blijkt dat je het niet gehaald hebt, dan heb je in ieder geval een onderbouwing waarom je het niet gehaald hebt. Maar het uitgangspunt vind ik aan zich wel heel goed. Hè? Want ik bedoel, kijk,
het geeft je ook iets.
Ja,
overzicht.
Zeker. Want als ik het even mag vertalen naar de mensen die ik aanneem. Als je bijvoorbeeld, ik neem relatief veel economen en econometristen. Die heb ik in procedures.
Ja.
Nou, als we even van de genderbalans uitgaan, en ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, dus dit is echt even puur voor het voorbeeld. Als er elk jaar maar 10 dames afstuderen op econometrie, dan kunnen we wel zeggen van de helft van onze econometristenpopulatie moet als vrouw geboren zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is dan niet reëel. En dus dat is wel de nuance die ik altijd wil aanbrengen bij streefcijfers. Je moet niet naar iets zoeken wat er niet is.
Nee, want de branche is daarin heel erg bepalend.
Ja.
Is het dan ook zo dat de systemen daar ook op zijn ingericht? Dat voor een specifieke branche ook iets heel anders nodig hebt als het gaat om objectieve systemen inrichten? Of is elke branche copy-paste?
Nee, zeker niet. Want ik bedoel, als hier de straten opengebroken worden, hoeveel vrouwen zie je dan? Dat is al een hele simpele. Dus je moet het altijd wel situationeel afhankelijk moet je het bekijken. Maar ik ben wel van mening dat het uitgangspunt wel moet zijn. En daarom zei ik net ook heel bewust gelijke kansen. Dat een ieder die zich aanmeldt moet wel zuiver gewogen worden. Op basis van hetgeen wat er gevraagd wordt. En voldoe je daaraan, dan moet het bijna niet uitmaken in welke verpakking dat zit.
Ja. En dan zeg je inderdaad, moet niet uitmaken. En de theorie versus de praktijk is gewoon een uitdaging. En daarom zijn er mensen zoals jullie om dat goed in te richten.
Ja.
En als je dan kijkt naar echte methoden om dus die bias uit te sluiten.
Nou ja, daar zijn wij best heel bewust mee bezig. En ik ben daar ook een fanatiek voorvechter van. En gelukkig word ik daarin gesteund nogmaals vanuit de top. Dus vanuit de directie, vanuit onze afdelingsbestuur. En ook mijn eigen directe manager, Jeroen. Mm-hmm. Big up. structuur aanbrengen. Dus denk aan een gestructureerd interview. Dat iedereen op basis van dezelfde vragen, vooraf bepaalde criteria, vaardigheden en competenties beoordeeld wordt, zuiver gewogen wordt. Dan ontstaat er een ranking en dan weet je dus wie de beste persoon is voor die rol. En dan kunnen we zelf nog zo ver gaan dat als iemand een lichamelijke beperking heeft of afstand heeft tot de arbeidsmarkt, dat we dan niet kijken van, oh, deze persoon is gehandicapt. Nee, deze persoon heeft een aanvullende ondersteuningsbehoefte.
Ja, dus je bekijkt het eigenlijk andersom.
Ja.
Ja. Ja. Wat zie jij daar? Zie je hem gebeuren als het gaat om de methodieken die ingezet kunnen worden om bias uit te sluiten? Vind ik dan gewoon een leuke woordspeling.
En wat is dan de vraag precies?
Wat zie je daar gebeuren in het werkveld waar jij je begeeft? Op het gebied van methodieken of methodes?
Ja, wat ik dan eigenlijk doe is inderdaad zoals Martin aangeeft, het competentiegericht vragen. Mm-hmm. Maar eerst heel belangrijk, wat is onze gemeenschappelijke taal op al die competenties?
Dankjewel.
Ik vind heel goed dat je dat zegt. En daar zegt Martin ook meteen dankjewel.
Want we zijn echt geneigd om heel vaak langs elkaar heen te communiceren. En dan zie ik bijvoorbeeld een selectiecommissie dat ze 20 minuten bezig zijn om één competentie uit te vragen. Omdat iedereen daar een eigen beeld bij heeft. Dus daarna vanuit systeem 2 even vertragen. Wat verstaan we eronder? Gezamenlijke definitie. En dan vervolgens voorbeeldvragen bij bedenken. En die kunnen je echt helpen om die bias zich in de rol te laten spelen. Als je dat niet doet, dan is de kans groot dat je vanuit die bias bevestiging gaat zoeken dat iemand wel of niet geschikt is.
Ja. Ik hoor CM nu al een paar keer zeggen vertragen. Ik noem dat zelf altijd bezin voor men begint. Wat kan het zakelijke leven daarvan leren?
Nou, door heel zuiver te kijken naar, en ik ben blij dat je daarop blijft hameren, CM. Wat heb ik echt nodig? Ik maak in de argumenten die ik gebruik, heel vaak gebruik van beeldspraak. En ik zeg, je moet eigenlijk naar je team kijken. Ik ben een groot liefhebber van Louis van Gaal. En die keek naar zijn elftal. Die kijkt gewoon van, wat heb ik nodig? Dus loopt het in de jeugd rond, dan halen we het uit de jeugd. En dan zorgen we ervoor dat zo iemand de ondersteuning krijgt. Oudere spelers eromheen. Om volledig tot wasdom te komen. In plaats van dat we dan gaan zitten bedenken van, oh, er staat nu een of andere veel te dure speler aan de poort. Nou, haal hem maar binnen, want nee, wat hebben we nodig? En dat is het uitgangspunt. En daar gaan we het, wat CM ook terecht aangeeft, dan gaan we het net zo lang over hebben tot we daar een consensus over hebben. En dat we het eens zijn over wat we gaan vragen, waarom we het gaan vragen en hoe we die vragen dan vervolgens gaan beoordelen.
En zie je een bepaalde verschuiving als je kijkt in de tijd? En er bestaat niet zoiets als tijd, maar in deze toch wel.
Ja.
Wanneer dit allemaal is gaan spelen, deze thematiek, als het gaat om bij jullie specifiek? Wanneer is het echt, hebben jullie bijvoorbeeld de charter van de SER ondertekend en ging daar iets aan vooraf?
Ja. Het is, ik zit nu zelf 7 jaar bij de Nederlandse Bank.
Mm-hmm.
En in die 7 jaar zijn we verworden van, of was het thema diversiteit en inclusie, was belegd in de portefeuille van 1 medewerker, Ster, Jacobi. En daar hebben we nu een toegewijd Chief Inclusion Officer aangesteld die, ik zou bijna willen zeggen, eindverantwoordelijke is voor eigenlijk diversiteit en inclusie. Dus er is in de tijd wel heel veel meer aandacht voor gekomen, maar ook meer gewicht aangehangen. Want je kunt er wel heel veel aandacht aan geven, maar anders word je een soort van roepende in de woestijn. En nu krijgt het ook steeds meer vaste voet in ons beleid, in ons HR-beleid. Ook mede getuigen de streefcijfers.
Ja.
En de vraag was, hoe worden bedrijven daar beter van? Want daar heb ik geen antwoord op gegeven. Ze worden gewoon beter. Punt.
Want dat is een statement die jij maakt.
Ja, want je kunt niet meer van hetzelfde geeft weer dat veilige gevoel. Maar soms moet je ook gewoon kijken van, met diversiteit krijg je vaak ook iets extra's. Namelijk nieuwe inzichten die je tot op dat moment misschien niet had. Mensen die zich misschien beter kunnen inleven. In ons geval, in de instituten waar we toezicht op houden.
En als je zelf jezelf een les mocht geven, en die ga ik wel even aan jullie alle drie stellen, over objectieve werving en selectie. En je had het vooruit al kunnen bedenken wat je nu allemaal weet. Wat had je dan eigenlijk liever eerder al gezien? Het is heel stil nu.
Goeie vraag.
Ja.
Ik geloof dat CM al weet.
Ik zei ja, maar ik bedoel, dus dat weet ik nog niet.
Dat de niet-zeven vinkers eigenlijk op een veel grotere achterstand staan dan je op het eerste oog zou mogen vermoeden.
Ja, dus dat voortschrijdend inzicht van de positie van mensen die eigenlijk, zoals ik dat zeg, stelselmatig zijn uitgesloten. dat misschien nog een grotere
meer hordes moesten nemen.
Meer hordes moesten nemen. En dat had je liever eerder geweten. Want had je er anders mee omgegaan? Of geldt het voor
dan
jezelf?
Had ik zelf misschien andere keuzes gemaakt. Maar dan had ik ook mensen om me heen misschien sneller bewust gemaakt van wat ze moeten doen om die hordes te nemen. En anderen misschien om ze erop te wijzen dat zij die hordes opwerpen. Zodat ze in ieder geval kunnen verlagen en het liefst naar beneden kunnen halen.
Ja, en dit gaat ook echt over jouw persoonlijke leven, hè?
Ja.
En Rut?
Ja, wat ik had willen weten. Ik ben recruiter geweest 8 jaar. En ik dacht echt dat ik neutraal keek. Dat ik daar ook voor betaald werd. En als ik eerder had geweten dat ook ik bias heb. Want ik heb een brein, dus heb ik bias. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat we talent aan de zijlijn laten staan. Om redenen die niks met talent en kwaliteit te maken hebben. Als ik dat eerder had geweten, had ik misschien ook veel meer talent kunnen insluiten. En ik denk dat vervolgens, want ik voel bijna een soort schuldgevoel. Maar daar hebben we helemaal niks aan.
Nee,
de verantwoordelijkheid nemen zodra je weet. Oké, herkennen en erkennen wat Siam net zei. En daar heel actief op sturen. Zoals Martin net zei. Ja, dan neem je je verantwoordelijkheid. En dat kunnen we volgens mij allemaal niet vroeg genoeg mee beginnen.
Nee, en wat ik je dan ook hoor zeggen is dat we dus gewoon altijd open dienen te staan om te blijven leren.
Ja.
Siam, wat had jij liever eerder nog willen weten?
Ik heb daar nu geen antwoord op.
Nee.
Hele mooie aanvullingen vanuit dit. Maar voor nu heb ik daar geen antwoord op.
Nee. En Martin, wat drijft jou gewoon dagelijks in jouw werk? Wat maakt dat jij gewoon elke dag weer nieuwe energie hebt om te doen wat je doet?
Dat ik toch een soort poortwachtersfunctie heb aan een van de meest aansprekende organisaties van Nederland. Dus zie ik het als een groot voorrecht, maar tegelijkertijd ook als een verantwoordelijkheid om ervoor te helpen zorgen dat een ieder die een bijdrage denkt te kunnen leveren en ook bij ons zichzelf verder hoopt te kunnen ontwikkelen, dat wel op eerlijke gronden kan doen.
Ja,
dat iedereen, en daarom blijf ik ook zeggen, gelijke kansen voor iedereen. Kijk, wat je met je kansen doet, dat is vers 2. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat we in beginsel moeten we allemaal dezelfde kansen krijgen.
En hoe zorg jij ervoor als die poortwachtersfunctie die je eigenlijk hebt gekregen, kan ik me zo voorstellen, niet zozeer dat je daar om gevraagd hebt?
Nou ja, ik zit al sinds 2001 in recruitment. Dus ik durf wel te stellen dat ik er hard naartoe gewerkt heb.
Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen naar je luisteren? Wat heb je
door veel
nodig?
Vragen te stellen. Eigenlijk net wat mijn twee buurvrouwen zeggen. Je moet elke keer, je moet een soort van voice of reason moet je zijn. Of het geweten. Kijk, iemand kan van alles roepen. En als ik er tegenin ga, dan krijgen we strijd. Maar als ik vragen stel, dan dwing ik je om na te denken. En dan heb ik je niks opgelegd. Maar dan ben je zelf tot bepaalde conclusies gekomen.
Mm-hmm.
En dat is dat. Op die manier voer ik de gesprekken. Op het moment dat ik een idee heb dat er misschien oneigenlijke argumenten gebruikt worden. Of gebruikt dreigen te worden. Om kandidaten of toekomstige collega's te kwalificeren.
En is dat echt onderdeel van het werk om bepaalde systemen te doorbreken? Is dat een groot onderdeel daarvan?
Nou, niet zozeer te doorbreken, maar te herinrichten.
Of te herinrichten. Dat zie jij anders.
Ja.
Leg eens uit, even kort nog.
Nou, kijk, door iets te doorbreken. Kijk, het systeem als zich functioneert wel. Het moet alleen voor iedereen gaan werken. Dus moet je het anders inrichten. Hè? Als ik een auto heb met 4 stoelen en er moeten 6 mensen mee, dan moeten er 6 stoelen in. Maar dan moet ik niet mijn auto wegdoen.
Ja, heel goed dat jij die metaforen inzet.
Dankjewel.
Waar ik zo meteen wel heel erg benieuwd naar ben, is wat voor een rol een organisatiecultuur speelt als het gaat om objectieve werving en selectie. En Rut van No Labels, ik ga jou daar straks wat vragen over stellen.
Leuk.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Rut Nahumouri van de Pol van No Labels.
Hele mond vol.
Ja, ik weet het. Maar dat eerste deel, dat gaat heel makkelijk bij mij. Ik ga in plaats van een dilemma, ga ik eventjes iets anders aan je vragen. Namelijk, we posten wel eens wat op LinkedIn. De een meer dan de ander. En jij bent ook best wel actief. Ik zag een stukje staan en dat ging over de oorverdovende stilte die ontstaat wanneer er een ongemakkelijke opmerking wordt geplaatst.
Ja.
En dat zag ik staan en ik ben benieuwd of je daar wat over te zeggen hebt.
Ja, jeetje, daar heb ik best wel wat over te zeggen. Ja, ik denk waar we het net al over hadden. Hè, dus als je diverser wordt, kan het meer conflict opleveren. En wat doe je daar dan mee? En op het moment, ja, ik weet niet, ik herken dat zelf ook wel. Als er iets gezegd wordt en ik denk echt, huh?
Ja.
En dan moet ik er soms even over nadenken en is het moment alweer voorbij. Maar ja. Wat ik in dit geval, wat ik op LinkedIn postte, was dat er een seksistische opmerking werd gemaakt. In mijn bijzijn, ik stond er iets vanaf.
Ja, jij gaf een training en ja. Je stond met je rug en naar de flip-over of andersom.
Ja, ja, ik stond achter een flip-over te schrijven en ik hoorde een seksistische opmerking. Een paar mannen onderling. En daarna bleef het stil. En die stilte was oorverdovend. Waar ik naartoe werk met elkaar, inclusief ikzelf, zou willen dat we op dat moment kunnen zeggen, hey, wat zeg jij eigenlijk? Dat we in dit geval een vrouw tot haar lichaam beperken, degraderen bijna eigenlijk.
Ja, ja, ja. Reduceren.
Reduceren, dat woord zocht ik. Dank je, Martin. Ja, en later werd wel, ik heb dat ingebracht. We gaan het over inclusie hebben, dus kun je hier niet omheen. Dus ik heb dat ingebracht en gezegd wat het met mij deed. Ik voelde me opeens heel erg bekeken, al stond ik achter een flip over. Men zag, had helemaal niet door, denk ik, dat ik daar stond en dat ik dat hoorde. En toen werd er gezegd, ja, sorry dat je je zo voelde.
Dat is al heel wat.
Dat is al heel wat.
Maar het is niet helemaal sorry
nee,
zeggen.
Precies. Nee. En ik dacht, wat is dat?
Ja.
En waar ik eigenlijk de vervolgstap zou zijn, sorry dat we dit hebben laten gebeuren. Ja. Sorry dat het stil bleef.
Ja.
Sorry dat we dit niet bespreekbaar konden maken met elkaar. Ik hoorde jou net zeggen, aanspreken. Maar aanspreken voelt dat zo, ik heb iets heel fout gedaan.
Ja.
Maar ik vind het mooi als we dit soort dingen kunnen bespreken met elkaar. Jij zegt dit met beste intentie. Ja, je hebt waarschijnlijk geen intentie bij. Hoop ik dat je dat niet met hele goede intenties doet. Dus geen intentie. Maar weet dan ook wat de impact is. En kunnen we het daarover hebben met elkaar.
Ja. En dat is waar ik ook heen wil. Hè, als het gaat om organisatiecultuur. Dat is ook iets net als systemen. Ze zijn er meestal al als je de organisatie binnenkomt.
Ja.
En dan kan je als individu denken dat je daarin mee dient te gaan. Of dat je daar niet iets aan kunt veranderen.
Mm-hmm.
Zo'n stilte is ook een signaal.
Ja.
Het is namelijk niets doen. En in diversiteit en inclusie denk ik dat niets doen ook iets doen is.
Het is eigenlijk
mag ik even
toestemming geven.
Ja.
Oh, sorry, ga je.
Ja, nog even de zin afmaken. Dat is eigenlijk toestemming geven dat het oké is dat jij deze seksistische opmerking maakt.
Ja, niets het doen. Toestaan.
Okay, ja. Nee, want mijn vraag was het stil omdat het awkward was? Of omdat iedereen dacht van nou, moet gewoon kunnen?
Dat laatste.
Goeie vraag.
Okay. Ja. Dat laatste kreeg ik later terug. En het was een team van allemaal mannen en één vrouw. En ook de enige vrouw zei, moet er gewoon kunnen. Moet je niet zo persoonlijk opvatten. Ja,
goed dat Martin dat zegt. Ja. Van was het stil vanwege het ongemak? Of omdat we het wel oké voelen, vonden? Maar stilte is denk ik in een cultuur waar veel mensen dus samen beslissingen nemen, eigenlijk altijd ingewikkeld.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Martin?
Wat ik dan lastiger vind in dit soort situaties. Want kijk, heel eerlijk. Als ik met sommige van mijn collega's zit. Dan gaan de grappen ook iets verder. Dan dat ik ze bijvoorbeeld met jou zou maken. Maar dat heeft te maken omdat ik weet waar de grenzen. Dat we van elkaar weten waar de grenzen liggen. Wat ik nooit zo goed begrijp is dat mensen vrijheden nemen om dat soort grenzen op te zoeken bij mensen die ze niet kennen. Kijk, als je 10 jaar met elkaar samenwerkt, dan kan je andere dingen zeggen dan zoals wij hier nu staan. Maar nu ben ik de vraag alweer kwijt.
Ja, nou ja, goed. Wat maakt dat jij eigenlijk zegt dat stilte in deze soms legitiem is?
Oh nee, ik vind niet dat stilte legitiem is.
Okay.
Het is. Ik kan me alleen voorstellen dat sommige mensen stil zijn. Nu weet ik weer het antwoord waar ik naartoe wilde. Ik ben van 1969. Dus ik heb ik heb gelachen om Zwarte Pieten grappen. In een witte omgeving. Dus ik kan me zo voorstellen dat er misschien mensen zijn die vanuit de wens om geaccepteerd te worden door de rest van de groep niks zeggen. Die denken van ja, maar als ik het zeg, dan weet je. Dus laat die aandacht vooral bij het onderwerp, of het leidend voorwerp in dit geval, degene over wie de grap gemaakt wordt. Dus dan kan ik me de stilte, zonder het goed te praten, kan ik me de stilte wel voorzetten. Want je moet een afweging maken.
Ja.
Kijk, jij geeft je training en je gaat weer weg.
Ja.
Maar het moment dat je die groep aanspreekt, dan zijn dat je collega's voorlopig nog even.
Ja, en het gaat over organisatiecultuur. En in elke cultuur heb je ongeschreven regels en wetten. In deze cultuur, bij dat bedrijf waar jij toen was, wat dacht je? Wat was de ongeschreven wet? Of wat voelde je?
Nou, in dit team, want het staat niet helemaal team. Hetzelfde voor de hele organisatie. Maar dat maakt niet uit. In dit team, ja, echt een mannenteam. En ze hebben daarna wel echt een heel mooi open gesprek gehad over... Oh ja, de ongeschreven regel is dat wij hele seksistische grappen kunnen maken. En ja, iedereen vond dat oké. Totdat ik erbij kwam, een nieuw persoon.
Een externe.
Ja. En dan is het niet zo van... Oh, ik zal nooit zeggen, nou, dit mag nooit meer. Maar mijn werk is wel heel erg op dat moment ook bewust worden wat het ook kan doen. Dus als je als team zegt, wij willen op wat voor manier dan ook diverser worden en we willen inclusiever met elkaar omgaan. Dan moet je hier eigenlijk moet je het hierover kunnen hebben. En dan is het ook het verschil wat jij net zei, Martin. Wie spreekt elkaar? Dus de oorverdovende stilte was tussen een aantal mannen. Waar ik als een van de twee vrouwen in die groep uiteindelijk... en ik ben de trainer, dus het is ook mijn werk. En ik vond het spannend, toch ook. Het is een interpersoonlijk risico wat je neemt. Dat voelde ik ook echt. Maar dat risico is voor iemand in de minderheid... ik denk dat je dat bedoelt, echt groter.
Ja.
En zal ik eerder mijn afwegingen maken... ga ik dit gevecht aan ten koste van mezelf... Daarom is die stilte doorbreken zo belangrijk als het gaat om bijvoorbeeld, je noemde net al de zeven vinkers, Martin. Nou, dit ogenschijnlijk, dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Ik kan niet alle zeven vinkjes zien bij mensen. Maar een paar mannen tegen elkaar zeggen, joh, deze grap, weet niet hoor, in deze context staat een trainer bij, had mij veel meer geholpen. De groep veel meer geholpen. Dan dat de enige vrouw het zou moeten zeggen. Dus ik snap ook dat de enige vrouw in die groep zegt, joh, is prima, ja. Ik kan me zo, dit is mijn invulling hoor, maar ik kan me zo voorstellen, wil jij je staande houden binnen een mannenteam? Ja, dan moet je niet op elke grap zout gaan leggen.
Nee, en dit gaat over best wel iets groots, maar in principe gaat het bij kleine dingen gaat het ook zo. Hè? En dat zou je kunnen omschrijven als microagressies. Ja. En we hebben het over objectieve werving en selectie en we willen bepaalde patronen doorbreken. Nou, wat daarvoor nodig is, is dus dat je anders kijkt en dat je anders denkt, maar dat je daardoor ook anders handelt. Hoe zit dat dan met het ombuigen van deze vooroordelen naar iets wat een kracht zou kunnen zijn? Hoe doe je dat? Waar begin je?
Waar begin je met het ombuigen van
vooroordelen? Ja. Die dan eventueel ingezet kunnen worden als kracht. Omdat je er bewust van bent geworden.
Ja, en dan zit ik aan een paar dingen te denken. Wat Martin net al zei. Bij de Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Is de verantwoordelijkheid. Wordt ook heel erg gedragen door de top van de organisatie. En dat als de cultuur wordt door iedereen gedragen. Maar leiders zijn daarin een voorbeeld. En een rolmodel.
Goed dat je daarover begint.
Dus daar zit echt wel de eerste essentiële belangrijke stap. En dat zie ik bij jullie bijvoorbeeld heel erg sterk. Dat is echt een compliment.
Dank.
Bij wie is jullie?
De Nederlandse Bank. Ja, ik kijk Martin naar, maar dat zien jullie natuurlijk niet. En in het klein, als in persoonlijk. Hè, als je het betrokken bent bij een werving- en selectieproces. Als recruiter of als manager. Of als HR-adviseur. Echt jezelf blijven verdiepen in die vooroordelen. Ik doe dit werk nu 15 jaar. Daarvoor was ik 8 jaar recruiter. Ik kom nog steeds vooroordelen van mezelf tegen. En die kan ik pas... Ik kan niks veranderen wat ik niet zie. Dus pas als ik het zie, kan ik er iets aan doen. Ja. Dus dat leren zien en dat niet met één workshop van een paar uurtjes. Dan word je misschien aangezet. Maar dat continu met elkaar blijven doen.
Ja. Ja. En wat ik nu even ga doen is heel gek. Maar het is radio, dus het maakt toch niks uit. Ik ga een vraag stellen aan jou, zie hem. Maar over Rut. Ja? Meestal gaan we niet over mensen praten. Mm-hmm. Er zijn ontzettend veel organisatieculturen waar over mensen praten toch wel wat makkelijker is.
Ja?
Maar wat zie jij als de rol van Rut als witte vrouw op deze thematiek? Gelukkig is Rut er gewoon bij.
Haar rol?
Ja, als witte vrouw bij
als
deze
witte
thematiek.
Vrouw.
Ja.
Ik ben heel erg van het praktische. En ook als het gaat om competenties. Als ik trainingen geef. Hè, ik zei het ook al vooraf. Je kunt jezelf trainen in het herkennen van onbewuste vooroordelen. En dat leidinggevende er een belangrijke rol in hebben. Maar dan zou ik zeggen. Waarom moeten wij altijd wachten totdat er iets gebeurt? Dus mijn tip is. Probeer proactiever in een organisatie in te spelen op deze situaties. In plaats van vanuit crisis. En dan zeg ik eigenlijk. Zou je niet aan de voorkant, of het nou Ruud is of iemand anders, een competentie kunnen ontwikkelen waarin leidinggevenden zichzelf kunnen trainen in vaardigheden om te gaan met al deze ongemakkelijke situaties?
Ja.
En dat letterlijk opnemen in functioneringsgesprekken, ontwikkelgesprekken, hoe je het ook tegenwoordig noemt. Want dan
creëer je een bepaalde vorm van eigenaarschap. En vaak is het, oei, ongemakkelijk. Mijn intentie is goed. Ik weet niet hoe ik ermee wil gaan. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen naar iedereen toe. Heb jij bepaalde impact, bepaalde macht? Dan zou ik adviseren vanuit een organisatieniveau. Ontwikkel competenties om leidinggevende hierin te trainen.
Nou, ik kan me voorstellen, Rut, dat je dat doet.
Dat doe ik.
Ja. Hoe doe je dat?
Hoe doe ik dat?
Ja, een klein tipje van de sluier.
Oefenen soms zelfs letterlijk. Dus gesprekken oefenen die ongemakkelijk zijn. Soms met een trainersacteur erbij.
Ja, werkt ook heel goed.
Ja, werkt heel goed. Dus oefenen. Spiegelen, vragen stellen, wat Martin zei. Ja, je zei het heel mooi, ik kan niet eens herhalen. Maar iets van, hè, als ik jou een vraag stel, ga jij nadenken.
Ja, als ik het uitspreek, is het van mij. Als jij het uitspreekt, is het van jou.
Exact.
Zo simpel. Dus ja. Dan moet ik je een vraag stellen om het je uit te laten spreken.
Ja. En ik werk met een team van trainers. En iedereen heeft weer een eigen verhaal. Dus persoonlijke verhalen delen, ervaringen delen. Helpt ook heel goed.
Ja, oké. Nou, kijk, dit is een thematiek. Als je erover begint te praten, dan begint het eigenlijk pas. En dan kan je heel diep gaan. En ik denk ook dat we in een tijd leven waarin dat de bedoeling is dat we het ongemak aankijken op allerlei verschillende manieren. In de spiegel, maar ook met elkaar in dialoog. En dat zijn we vandaag aan het doen. Ik dacht, laten we even kijken wat een beetje de rode draad is van deze uitzending. Ik kan me voorstellen dat je er zelf ook nog iets over te zeggen hebt. Maar laat ik beginnen bij het begin. En dat is dat er al wel een verschil is tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. En dat gelijke kansen dus ook iets anders betekent. Zou iemand daar nog wat over willen zeggen? Ik zie hem wel een beetje nadenken.
Als je het hebt over gelijkwaardigheid, dan zou je vanuit een organisatie kunnen kijken welke onbewuste vooroordelen hebben wij binnen het systeem. En dan bedoel ik nu specifiek werving en selectie, die bepaalde doelgroepen continu uitsluiten.
Nog één keer, herhaal.
Herhaal. Wat zei ik ook alweer? De korte versie. Wat was de vraag ook alweer?
Als we kijken naar gelijkheid en gelijkwaardigheid, dan zit daar verschil tussen. Dus gelijke kansen betekent dan ook iets anders.
Gelijkheid betekent voor mij dat jij, heel vaak aan de metafoor van de twee ladders en het systeem een boom, waarin je dus kandidaten dezelfde geeft, maar zij dus verschillende behoeftes hebben. Dus dan is het eigenlijk al niet gelijk.
Ja.
En gelijkwaardigheid betekent dat je vanuit maatwerk inspeelt op verschillende talenten die er zijn. En dat jij niet vanuit één referentiekader kijkt naar kwaliteit en talenten.
Ja,
dat is voor mij gelijkwaardigheid. En uiteindelijk wil je naar dat stukje rechtvaardigheid.
Ja, en bij hele grote organisaties zoals de Nederlandse Bank is dat een enorme uitdaging.
Ja.
En dan hebben we het dus ook over de klik en de fit. En dat gaat over gevoel.
Ja.
Dus hoe doe je dat dan?
Nou ja, die proberen wij zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten. Gewoon echt puur kijken van wat hebben we voor deze rol, of wat heeft dit team nodig? Dus dat kan hem zijn
op een
stukje. Ja, precies, een stukje competenties. Maar ook, we hebben natuurlijk veel te maken met veranderende wet en regelgeving en dergelijke. Dus je moet ook bepaalde kennis moet je binnenhalen. En dat is waar we gewoon ons primair op focussen. Kijk. Tuurlijk hoor, er zullen biases. Niemand is biasvrij, dus wij ook niet. Maar we zien wel dat de focus steeds meer gaat naar competenties en vaardigheden. We hebben nu zelfs voor ons traineeship, dat wil ik dan ook eventjes met gepaste trots inbrengen.
Ja.
Maken we gebruik van artificial intelligence. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat in de eerste laag van de selectie mensen gewoon
daarbuiten
worden
blijven.
Gescoord op een cv. Maar gewoon op antwoorden op basis van een aantal vooraf opgestelde vragen waar heel lang en goed over nagedacht is.
Ja, dus AI doet eigenlijk dan de eerste selectie.
We laten ons adviseren door AI, want AI mag nooit de selectie maken.
Okay,
maar zij doen suggesties.
Ja. Advies.
Ja, klopt.
Okay. Hey, en Rut, we hebben het ook gehad over, en daar kwam Siem mee, vertragen. En ik noem dat dus bezin voordat je begint. Hoe kunnen we organisaties en mensen en teams leren dat dat onderdeel is van diversiteit en inclusie? Vertragen.
Ja, dat is echt bijna een soort vloeken in de kerk. Helemaal binnen commerciële organisaties waar tijd geld is.
Mm-hmm.
En vertragen kost dus tijd en dus geld.
Ja.
Maar iets overdoen kost nog meer tijd en meer
geld. Exact. En de verkeerde persoon toch uiteindelijk of meer van hetzelfde. Dat kost ook te veel. En inclusie, ik vergelijk het als met een dag ziekteverzuim, kost honderden euro's per dag. En mensen die zich ingesloten voelen, die zijn vitaal. En dus vertaal het om naar geld. Dus dat is denk ik ook wel het antwoord daarop. Een antwoord daarop. En omdat je uiteindelijk, als je even bezint voordat je begint. Ja, misschien heel in het klein, maar ook thuis neem je dan uiteindelijk de betere beslissingen. Ja, ik ben moeder van twee pubers. Die vragen van alles en die sturen tikkies en zo. Als ik overal maar snel op inga, dan ben ik straks arm. Maar als ik even bezin voordat ik bijvoorbeeld een tikkie betaal, dan maak ik een bewuster besluit. Dus in het klein kun je dat ook, nou ja, die bewustwording, dat is het begin van het leren wat het belang is van vertragen.
Ja. En de war on talent, hè, wordt er volgens mij toch een klein beetje mee opgelost.
Nou, ik denk heel erg. Want we zitten de hele tijd in een kleine vijver te vissen. En ze zijn er niet. En soms zijn ze er ook nog niet. Nee. Omdat dat meer tijd kost. Hè? Wat jij zei, Martin, over econometristen. Waar jij vooral in die vijver zoekt. Maar een vijver, wat CM ook al zei. Ze zijn er niet. Dus heel veel talent beschikbaar. Maar we kijken dat door een heel klein referentiekader. En als we dat referentiekader kunnen verruimen. Dan wordt die vijver ook veel groter. Dus je wint daar, ja, van 5 cv's kan het opeens naar 20, 30 cv's groeien. Aan mensen die dan bij je aankomen kloppen.
Ja, en dan denk je gewoon bij de eerste keer als je het gaat proberen. Dan denk je, ik ga niet een kopie van mezelf aannemen. Toch?
Ja, dat. Of een kopie van wat ik geleerd heb wat een leider is. Hè? Dus een leider is nog steeds veel man. Lijkt niet op mij, want ik ben een vrouw. Maar kan wel op allerlei andere dingen vanuit culturele achtergrond op mij lijken. Maar soms is het dus ook een plaatje wat we hebben geleerd in de maatschappij. Mm-hmm. Wat niet per se op mij lijkt, maar wel op de norm lijkt.
Ik moet helaas afsluiten. Maar ik heb vandaag in ieder geval heel veel, ja, misschien niet inzichten, maar wel weer echt nieuw perspectief gekregen om verder te bouwen. Hoe zit dat met jullie?
Ja, ik ook, zeker.
Ja hoor, zeker.
En dan wil ik namelijk even afsluiten met iets wat Martin Avans heeft gezegd. En dat is een tijd geleden geweest, in 2021. En toen zei jij, ik weet niet of je er nog achter staat, doe gewoon je ogen dicht. Doe het gewoon.
Ja.
Het is niet eng.
Nee.
En als het eng is, doe je gewoon je ogen dicht.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, kijk, je moet het gewoon doen. Hè? En tuurlijk hoor, er zullen fouten gemaakt worden. Maar je mag er altijd op vertrouwen dat je ook het vermogen hebt om die fouten te herstellen. Maar het begint wel met doen. Want als je niks doet, dan heb je het nooit fout gedaan. Maar dan heb je vooral niks gedaan.
Ja,
dankjewel.
Alsjeblieft.
En dan sluiten we af door te zeggen dat dit een hele mooie aflevering was. Over objectieve werving en selectie. En dat we dat nog een keertje gaan doen hier bij People Power op bezoek. En dat gaat dan vervolgens over psychologische veiligheid. Psychosociale veiligheid en sociale veiligheid. Wat is het verschil? Blijf de volgende keer luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.